Goedemorgen allemaal. Het lijkt wel een hagepreek. Even wennen aan deze nieuwe setting. Ik heb het gevoel dat ik wat naar achteren moet staan. Ik wil iedereen wel een beetje kunnen zien. Ik dacht eerst even nog iets praktisch te vertellen. Wie houdt ervan besparen? Geld besparen. Wie houdt ervan? Allemaal. We zijn Nederlanders, toch? Nee, omdat er ook heel veel mensen naar Israël reizen. En ja, door de situatie zijn er steeds meer airlines die hun vluchten stoppen. Ook grote Amerikaanse vliegmaatschappijen, Lufthansa. Maar ik was van de week, dacht ik in één keer, kreeg ik denk ik misschien een ingeving. Kijk eventjes via Polen. Dus ik was even gaan kijken via Krakow. En, want als je nu rechtstreeks van Amsterdam vliegt, is het wel €700 met El Al. Want El Al vliegt altijd door, oorlog of geen oorlog. Maar als je dus met een hele goedkope airline van Eindhoven naar Krakow gaat, en dan tussendoor ga je van Krakow naar Tel Aviv met El Al, dan scheelt het je zomaar 400 piek. Dat is toch 400 piek, toch? Ik denk, ik ga het niet alleen maar voor mezelf houden. En ik, wie weet zijn er mensen die naar Israël willen gaan. Dan kun je dus gewoon, dan boek je bijvoorbeeld 13 oktober tot en met 27 oktober Eindhoven-Krakow. En tussendoor, dan ben je één nachtje slaap je in Krakow en dan vlieg je Krakow naar Tel Aviv en weer terug. Slaap je nog een nachtje weer in Krakow en dan kom je naar Nederland. Dat scheelt 400 piek. Dat is toch geld. Oké. Er is zoveel gebeurd afgelopen week in de wereld. Ik dacht eigenlijk, ik ga zo een woord met jullie delen, maar ik dacht ook nog Hodu, Ladonai, Kitof. Waar staat dat? In welke psalm staat dat heel veel? 136. Staat het heel veel keer. Breng dank, betekent dat. Loof de Heer, want Hij is goed, want Zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. En toen werden er afgelopen week natuurlijk heel veel terroristenleiders uitgeschakeld. En toen kwam ik in Psalm 136 en er staat dus dit. Maar die de farao met zijn leger in de Schelfzee stortte. Hodu, Ladonai, Kitof. Dus je zou nu kunnen zeggen die de leider van Hamas uitschakelde. Hodu, Ladonai, Kitof. Dat is misschien een beetje raar met je godsbeeld wat je hebt. Ik heb daar ook moeite mee in mijn denken. Maar het is Gods goedheid dat de vijanden van Israël verdrinken in de zee. Of uitgeschakeld worden in Teheran. Amen. Daar wou ik even mee starten. Maar God is een goede God. Loof de Heer, want Hij is goed. Want Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Toen ik bad van wat ga ik delen vandaag, kwam ik best wel uit bij een boodschap die ik toch ga delen, maar vanuit een vertrekpunt dat God voor ons allemaal gewoon een liefdevolle, goede vader is, blijft en altijd zal zijn. En toch is de boodschap vandaag, denk ik, een boodschap, ja, die toch tegen ons wil zeggen, want je bidt dan, hè, wat Kitty ook bad net, van wat is, staat in openbaringen, wie oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente te spreken heeft. Denk, ja, wat moet ik nou delen met de gemeente van de vergadering van de gelovigen in Dordrecht, waar ik zelf ook bij hoor. Wat wil Gods geest nou zeggen? En dan zoek je de stem van de Heere God. En toen kwam ik uit bij twee mensen in de Bijbel. Naaman, wie kent die? Dat was een Syriër. En ik kwam ook uit bij, weer uit bij de man in Bethesda, die daar al 38 jaar lag. En denk, is daar nou een overeenkomst tussen die twee mensen? Wat is de overeenkomst? Wie weet het? Ze werden alle twee genezen. En toch zit er een verschil in, want de een die moest juist in het water. En die wilde niet in het water. Wie was dat? En die andere die dacht dat hij in het water moest. 38 jaar dacht hij het. Maar hij werd niet genezen in het water. En dus is mijn boodschap vandaag dat die liefdevolle God tegen ons zegt. Ik wil het doen op mijn manier in jouw leven. Ik hoor geen amen. Ja, jullie zeggen wel amen en ik zeg ook altijd amen, maar in de praktijk wil ik net als Naaman in mijn eigen riviertje onder water. Wie herkent dat? Want Naaman zei, gaan we straks lezen, ja, wij hebben ook rivieren joh, in Syrië. Ik weet niet of je wel eens in Israël bent geweest, Jordaan, nou dat is soms, daar kun je bijna overheen springen, zo smal. Dat is bijna geen rivier, dat is gewoon een, dat stelt niks voor. En hij had ook nog een hekel, denk aan Israël. Hij was natuurlijk een Syriër. Hij zegt, nee joh, wij hebben ook rivieren en ik kan ook gewoon best daar genezen. Weet je, misschien zit je hier vanmorgen en ik denk dat er hier vandaag dus mensen zijn. Dat hoop ik en ik denk dat het zo is, want anders geeft de Heere God deze boodschap niet aan mij. Dat je eigenlijk al heel lang zoekt naar een doorbraak in jouw leven, op welk gebied dan ook. Maar dat je eigenlijk het toch nog de Heere God de wet voorschrijft hoe die dat moet doen. Kan dat? Ja, wat zit er heel vaak in de weg dat Gods zegen toch niet komt in ons leven? Wat is de grootste afgod? Is niet Boeddha, is niet Mohammed, is niet geld. Weet je wat nou het grootste probleem is? Dat ben ik. Want wat zei de slang tegen Adam en Eva in de Hof van Eden? Hoe verleidde die de eerste mens? Hij zegt, als je dat eet, dan ben jij zelf als God bepalende wat goed en fout is. En dat is ten diepste wat de strijd die wij hebben. Dat wij zelf niet willen sterven aan onze eigen mening, aan onze eigen wil. En dat wij heel vaak God, die wetgever is, de wet voorschrijven. Zelfs in hoe we bidden. Echt waar. Ik hoor mezelf wel eens bidden, ik denk, je bent gewoon God de wet voor het schrijven, hoe die het moet doen. Ja. En Naaman, die trotse generaal uit Syrië, was een strijdbare held, staat er in 2 Koningen 5, maar er staat ook dat hij melaats was. En ze hadden een meisje ontvoerd, nou dat past ook helemaal bij onze tijd, moet je het voorgaan, hè? Er waren mensen ontvoerd naar Gaza. Dit meisje in 2 Koningen 5 was ook ontvoerd door Syrië, was meegenomen naar Syrië. Die diende bij Naaman in huis. En Naaman was melaats. En ondanks dat ze ontvoerd was, eigenlijk is dat meisje ook een held, hè, in dat verhaal. Moet je eens voorstellen, je bent ontvoerd, net als Jozef. En dit meisje ook, net als die gijzelaars in Gaza. En dan zegt ze ook nog tegen die vrouw van Naaman, ik ken een profeet in Israël en die kan Naaman genezen. En dat is ook het woord voor onze tijd. Weet je wat wij moeten zeggen op ons werk? Als mensen problemen hebben. Ik ken een profeet uit Israël. Daar moet je vrijmoedigheid voor hebben. Maar die profeet kan jou helpen. Wie is nu de profeet? Yeshua. Want hij is de oplossing voor elke nood. Maar we gaan zien in het verhaal van Naaman. Dat Naaman trots had. Hoogmoed. En dat hij eigenlijk in zijn hoofd. Dat zei hij ook tegen Elisa, toen Elisa tegen hem zei, je moet naar de Jordaan gaan en je moet daar 7 keer onder water. Toen zei hij, nou weet je, ik had eigenlijk gedacht dat jij gewoon de naam van de Heere God zou aanroepen. En dat je dan zou strijken over mijn arm en dat dan de melaatsheid weg zou gaan. Weet je, dat wij heel vaak al in ons hoofd hebben hoe het gaat gebeuren in ons leven. Dat wil ik graag. Ik denk altijd, nou ja, als ik ziek ben, dan wil ik zo genezen. Ik wil niet naar de dokter. Ik wil niet naar de psycholoog. Ik wil geen medicatie. Maar als God nou zegt, dit is wel de weg voor jou. Bewandel hem maar. Ga je dan luisteren. De Heere God wil het op zijn manier doen in ons leven. Ik zou bijna willen zeggen, hij is de maker en wij zijn het maaksel. Romeinen 9, 20, 21. Wie bent jij, o mens, zegt Paulus de apostel, dat wij tegen God kunnen zeggen wat hij moet doen. Maar Paulus zegt dan, want jij bent de klei en hij is de pottenbakker. Maar wij willen het liefste zelf de pottenbakker zijn van ons eigen leven. Er is zo'n enorme strijd. Met ons eigen vlees en met ons eigen ik. En Colossense staat, Paulus zegt ook in Colossense, zegt hij, weet u niet dat u gestorven bent? Mensen in Dordrecht, weten jullie niet dat je gestorven bent? Ruben, weet je niet dat je gestorven bent? gestorven bent. En ik hoorde, er was een vriend van mij die zei wel eens, Ruup, als je wel eens een dood lichaam hebt gezien, kan die nog praten, een dode? Nee. En als je allemaal nog tegenspreekt en allemaal nog je eigen mening en je eigen gelijk en God de wet voorschrijft, dan ben je eigenlijk een lijk. Je bent al gestorven, maar wat toch nog probeert tegen te sputteren. Amen. Hij is de maker en wij zijn zijn maaksel. Geschapen in de Messias, Yeshua, om goede werken te doen. Nou, ik ga toch lezen, 2 Koningen 5. Even kijken. Ik zal het gewoon vers voor vers lezen. Twee Koningen 5, vanaf vers 1. Naaman, de bevelhebber van het leger van de koning van Syrië, was een aanzienlijk man in de ogen van zijn heer en van hoog aanzien. Hij is gewoon een generaal van het Syrische leger. Want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zie je dat God niet alleen bij de oorlogen van Israël betrokken is, maar zelfs bij oorlogen van andere landen. De Heere God, de God van Israël, had de Syriërs verlossing gegeven. Deze man was een strijdbare held. Maar hij was melaats. Zo voel ik me nou ook wel eens. Ik wil eigenlijk altijd een strijdbaar iemand zijn en toch ben je hartstikke verzwakt en hartstikke gebroken. Dat kan dus naast elkaar, kan dat gewoon bestaan. Er is ook een andere man in de Bijbel, Gideon, dat was eigenlijk ook een strijdbare held. De engel zei tegen hem, dappere held, strijdbare held. Maar hij dacht, nee, ik ben bang. Dus het kan allemaal naast elkaar bestaan. En er waren benden uit Syrië getrokken die een klein meisje uit het land Israël als gevangene weggevoerd hadden. Is gewoon ontvoerd dus, meegenomen door benden uit Syrië. Zij was in dienst bij de vrouw van Naaman. Klinkt bijna als Jozef bij Potifar, hè, dit verhaal. Zij zei tegen haar meesteres, och was mijn heer, maar bij de profeet die in Samaria is. Moet je nagaan, hè, dat meisje, dat Israëlische meisje, ontvoerd. En toch wist ze nog van Elisa, de profeet, in haar eigen land. Die was ze niet vergeten, ondanks haar gevangenschap. Dan zou die zijn melaatsheid bij hem wegnemen. Toen ging Naaman zijn heer vertellen, zo en zo heeft het meisje dat uit het land Israël komt gesproken. Daarop zei de koning van Syrië, kom, ga op weg. Ik zal een brief aan de koning van Israël sturen en hij ging heen en nam 10 talent zilver, 6000 sikkel goud en 10 stel gewaden met zich mee. En hij bracht de brief bij de koning van Israël, waarin stond, nu dan wanneer deze brief bij u aangekomen is, zie heb ik mijn dienaar Naaman naar u toegestuurd, opdat u zijn melaatsheid bij hem wegneemt. En het gebeurde toen de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn kleren scheurde en zei, ben ik dan God om te doden en om levend te maken, dat deze man iemand naar mij toestuurt om bij een man zijn melaatsheid weg te nemen? Want voorwaar besef toch en zie dat in dat hij een voorwendsel tegen mij zoekt. Hij vertrouwde er niet, hè? De koning van Israël denkt, het is een list van de koning van Syrië tegen mij. Maar het gebeurde toen Elisa, de man van God, hoorde dat de koning van Israël zijn kleren gescheurd had, dat hij een boodschap naar de koning stuurde, waarom heeft u uw kleren gescheurd? Laat hem toch naar mij toekomen, dat hij zal weten dat er een profeet in Israël is. Amen. Zo kwam Naaman met zijn paarden, met zijn wagen, en hij bleef voor de deur van het huis van Elisa staan. Toen stuurde Elisa een bode naar hem toe om te zeggen, ga heen en was u 7 maal in de Jordaan. Dan zal uw vlees weer gezond worden en u zult rein zijn. Een hele specifieke opdracht voor een specifieke persoon met een specifiek probleem. Dat komt heel nauw. Je moet heel goed horen wat de Heere God, hoe de Heere God in jouw persoonlijke situatie het wil oplossen. Maar Naaman werd kwaad. Hij was ziek, hij wilde genezen, maar hij werd boos omdat hij onder moest in de Jordaan. Het ging niet naar zijn wil, het ging niet naar zijn zin, niet naar zijn manier. En hij zei bij zichzelf, hij zal vast en zeker naar buiten komen, voor mij gaan staan, de naam van de Heer zijn God aanroepen, zijn hand over de plaats strijken en de melaatsheid wegnemen. Met andere woorden, hij was naar de profeet gegaan, maar in zijn hoofd had hij gedacht, het zal wel zo gaan. En dat is hoe wij het vaak doen. Het zal wel zo gaan in mijn leven. Zo zal de Heere God het wel doen. Zo zal hij me wel genezen. Zo zal hij mij wel een baan geven. Zo zal hij me wel een partner geven. Zo zal hij wel verzoening brengen in onze familie. Wij hebben in ons hoofd allemaal ideeën hoe de Heere God het moet doen. Maar het gaat dus vaak helemaal niet zo. Zijn niet de Abana en de Farpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Hier zie je de hoogmoed, hè, de grootsheid van Syrië. Onze rivieren? Nee, jij moet onder in dat kleine riviertje in Israël. Daar ga ik jou genezen. Moeilijk, hè, voor zo'n trotse generaal. Zou ik mij daar niet in kunnen wassen en rein worden? Zo keerde hij zich om en vertrok in woede. Toen kwamen zijn dienaren naar voren, spraken tot hem en zeiden: mijn vader, als die profeet u iets moeilijks opgedragen had, zou u dat niet gedaan hebben. Hoeveel te meer nu hij tegen u gezegd heeft, was u en u zult er een zijn. Daarom daalde hij af en dompelde zich 7 maal onder in de Jordaan, overeenkomstig het woord van de man van God. Zijn lichaam werd weer gezond. Dit is ook zo mooi, hè? Dit is zo mooi. Zijn lichaam werd weer gezond als het vlees van een kleine jongen. Zwitsal babyhuidje kreeg Naaman weer. Amen. Dus zijn huid werd beter dan in de periode voor zijn melaatsheid. Gaat onze God boven bidden en boven beseffen soms? Ja? Isaac en Rebecca die verlangden zo naar een kind. En het gebeurde niet. Heel veel jaar. En Isaac bad in het bijzijn van zijn vrouw. En wat kregen ze? Hoeveel kinderen? Hoeveel? Ze hadden er voor 1 gevraagd, denk ik. En ze kregen er 2. Nou, Aman wilde gezond worden, maar hij kreeg nog meer. Hij kreeg een babyhuidje. Amen. Halleluja. Dus Naaman die wilde niet in het water, maar hij moest in het water. En nu gaan we naar Johannes, want daar is iemand die dacht, ik kan alleen maar in het water. Even kijken. Johannes 5, vers 1. Hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaafspoort een badwater dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen, verlamden, die wachten op de beroering van het water. Je zou bijna zeggen een soort Lourdes, weet je wel, dat zou er allemaal wonderen gebeurden. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en hij bracht het water in beweging. Wie dan het eerste daarin kwam, wie het eerst komt, wie het eerst maalt, je moest wel als eerste in het water zijn, die werd gezond aan welke ziekte hij ook leed. Dus het was ongelooflijk, al had je een ingescheurde teennagel ben je genezen, maar al had je kanker werd je ook genezen. Maar alleen, als je als eerste in het water was, is het natuurlijk bijna vrij lastig als je kreupel bent. En die man die was nou net verlamd. Nou, als daar 300 mensen liggen, jij bent verlamd en de rest is, die kan gewoon rennen en vliegen. Ja, dan ga je bijna nooit als eerste in dat water zijn. En dat was een man die al 38 jaar ziek was. 38 jaar, dat was een langdurig zieke. Die lag misschien ook al 38 jaar in Bethesda te wachten op zijn ene dag. En 38 jaar lang, ja, zag hij iedereen voor zijn ogen beter worden. En hij bleef daar liggen. Dat is ook pijnlijk, hè? Als iedereen om jou heen dingen van God krijgt, een partner of een nieuwe baan. Misschien zijn er mensen die willen graag een kindje en jij krijgt geen kindje. Weet je, dan wordt het bezoeken van een bruiloft als single wordt pijnlijk. En dan ga je niet meer naar de kerk als er een opdrachtdienst is, want jij hebt nog geen kind gekregen van de Heere God. Dat maakte deze man constant mee voor zijn ogen. Want iedereen werd genezen en hij werd zwaar gekweld omdat hij het niet kreeg. Jezus zag hem liggen. Ik herken dat ook heel erg bij mezelf, hè. Als iemand 3 weken ziek is, dan vind ik het niet zo lastig om bij hem op bezoek te gaan. En om hem te bemoedigen. Maar als iemand 10 jaar langdurig ziek is, ik heb zo'n zus, dan wordt het moeilijker, hè. Dan haken we vaak af. Bij langdurig zieken. Daarom heb ik zoveel respect voor mensen die langdurig zieke mensen blijven verzorgen, blijven opzoeken. En Jezus ging nou net naar die langdurig zieke toe. Hij wist precies hoe lang die daar lag. Hij wist precies dat hij niemand had. Het gaat trouwens ook zo worden met Israël. Weet je dat deze man een beeld is van Israël? Want hoeveel jaar was Israël in de woestijn? Staat in het boek Numeri. 38 jaar. En Israël gaat eindigen alleen. En Israël is verlamd. Het land is kapot. De mensen zijn kapot. Verscheurd door de oorlog. Door alle mensen. Door de gegijzelden. Maar Yeshua kijkt naar wie? Naar Israël. Amen. En die gaat Israël oprichten, alleen Yeshua. Jezus zag hem liggen en omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zei hij tegen hem, wil je gezond worden? De zieke antwoordde, hij zegt, Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen. Weet je wat het probleem van deze man was? In zijn hoofd was, ik kan alleen gezond worden in het water. En daar herken ik mezelf ook soms zo in. Dan ben ik op zoek naar een nieuwe baan en ik blijf maar proberen om via Indeed, ken je Indeed? Dat is een website om een baan te krijgen en ik blijf maar proberen, net als deze man in Bethesda, ik wil via Indeed een baan krijgen, maar het gebeurt niet via Indeed. En dat wil ik zeggen, weet je, in je gedachten moet je God laten zijn en de stem van de Heilige Geest horen. En laat hem werken in jouw leven hoe hij het wil. Ik heb geen mens, hij had niemand, om mij in het badwater te werpen wanneer het water in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt een ander voor mij af. Jezus zei tegen hem, sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. Zonder water genezen. En Naaman met water genezen. Er is geen ABC in hoe God het moet doen voor ons. Stop daarmee. Stop met God de wet voorschrijven. Ik zeg het ook tegen mezelf. Laat hem God zijn. Laat hem de maker zijn. Laat jij de klei zijn. Hij is de wetgever. Niet ik, niet Ruben. Ik bepaal niet. Hij is ook helemaal niks verplicht aan mij. Dat moet je ook eens binnenlaten. Hè. Ik heb op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik gewoon dat principe moest toelaten. Ik was dan zo gefrustreerd in mijn relatie met God. En dan zei ik, Heere God, ik ga vanaf vandaag zeggen dat u aan mij niks verplicht bent. Want weet je wat er dan met je gebeurt? Wat word je dan? Alles wat je dan wel krijgt, is genade. Amen. Hij was helemaal niks verplicht. Toen jij opnieuw geboren wordt. Nou, ik was er niet goed aan toe hoor, op dat moment. Ik deed verschrikkelijke dingen en ik sta hier gewoon. Hij was niks verplicht en toch heeft hij mij gekozen. Ga dat maar eens proberen. Heere God, u bent helemaal niks verplicht aan mij. U bent God. En alles wat ik ontvang elke dag van u is uw goedheid nieuw, elke morgen. En zeg niet omdat hij zo genezen is. Ik heb dat wel eens een keer in een andere preek gedeeld. Ik was eens een keer in India. En dan moest ik naar een dienst, moest ik spreken. En het was warm. Allemaal muggen die me staken. Ik voelde me niet lekker. En ik ging preken. Het was gewoon een flutpreek. Ik dacht echt, wat doe ik hier eigenlijk, weet je? Ik wil gewoon naar huis. Ik wil weg hier, dacht ik. Ik denk, snel die preek afwezen, de auto in de weg wezen hier, weet je wel. En toen zei de Heilige Geest, ga maar gewoon staan, Ruup. En zeg maar, als hier mensen zijn die kapot zijn en de liefde van God nodig hebben, dan doe ik mijn armen zo uitstrekken en dan mag jij zo in de armen komen en dan ervaar jij Gods liefde. Ik ben God niet, maar ik sta er namens de God van Israël. Toen kwamen allemaal mensen naar voren en ik hoefde ze niet eens een huk te geven. Iedereen werd aangeraakt. Allemaal huilen, pijnen werden genezen. Ik zei, wauw, ik hoef niet eens meer te preken, ik hoef alleen maar dit te doen. Weet je wel. Dus toen ging ik de volgende dag naar een ander dorp. Ik denk, ik probeer het gewoon weer, zo werkt het. Weet je wel, nou heb ik het trucje door. En toen ging ik het weer hetzelfde proberen en er gebeurde niks. Ja. Omdat hij God is. En hij, als hij zegt, ik doe het dinsdag wel en woensdag niet, dan is dat zo. Ons leven is in een bepaalde manier ook echt niet maakbaar. Echt, onze dagen zijn door de Heere God bepaald. Hij weet wat er bij ons past. Hij doet wat hij wil. Op zijn manier. En ik hoop gewoon dat als je dit zo vandaag gehoord hebt, dat je gewoon ja, eigenlijk mag zeggen van, nou, ik ga van de stoel af. En Heer, u gaat het bepalen in mijn leven. Op uw manier. Ja, heel veel mensen dragen een kruisje, toch? Wie heeft er hier een kruisje om? Zijn er mensen met een kruisje? En dan vraag je aan die mensen, ja, wat is dat eigenlijk dan? Waarom draag je eigenlijk een kruisje? Ja, Jezus is voor mij gestorven, dat geloof ik. Ik ben christen. Maar eigenlijk was dat kruis ook jouw kruis. Amen? Ik had mijn pa voor zijn verjaardag, voor de vakantie, had ik hem een boek gegeven van Watch Benie, het normale christelijke leven. En daar legt deze Chinese voorganger heel mooi uit, over de Romeinenbrief, dat het is ook jouw dood. Weet je wel? En de Heere zocht Mozes ook te doden. Voordat hij die grote taak moest doen om Israël uit Egypte te brengen, ging hij onderweg naar Egypte. En toen zat er de Heere, God zocht hem te doden. En daar is God op uit. Hij wil mijn wil doden. Hij wil mijn mening doden. Hij wil alles van Ruben Bikker doden, zodat de Messias in mij gestalte zal krijgen. Amen. Dat is het doel, dat jij een kleine en ik een kleine Jezus worden. Hier op aarde, vol van zijn glorie, vol van zijn heerlijkheid. En juist door die dood met hem gestorven, maar ook met hem opgestaan in een nieuw leven. Met een babyhuidje. Nou, Aman vertrok met een babyhuidje terug naar Syrië. Amen. Tegenwoordig moet je naar de Dode Zee, dan kun je de modder opsmeren. Dan heb je ook een mooi huidje. Maar Aman die hoefde niet de Dode Zee in, maar die werd gewoon door de Jordaan werd die genezen. Laten we niet tegen de wil van God ingaan. Laten we het doen op zijn manier. Want dan komt zijn zegen op zijn manier. En voor Aman was dat in het water en voor die kreupele man was het door een ontmoeting en een aanraking van Jezus. Sta open voor hoe God wil werken in je leven. Zeg het ook tegen mezelf. Hij doet het toch op zijn manier. En zit niet op de troon, maar leg je leven af. Hè? En dan zal je zien juist dat er hele mooie dingen gaan gebeuren. Ik denk dat dat is wat ik wilde delen vandaag. Ik zit zelf ook in een proces van sterven aan heel veel dingen. En het is altijd helemaal niet zo heel leuk, maar het is wel nodig. Dus, nou ja.